Goedemiddag, hartelijk welkom in deze dienst. Ook al diegenen die nu of later deze dienst thuis beluisteren. Mijn naam is Jan-Wim Vergenderen. Vanmiddag is dominee de Hertog onze voorganger. Hartelijk welkom. Er zijn geen bijzondere mededelingen en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. We willen deze dienst beginnen met het luisteren naar het luisterlied van Sela, Blijf bij ons.
En is gelegenheid voor een stil persoonlijk gebed. Dank u, trouwe God de Vader, dat u onze gebeden hoort, of we nu hier in de kerk zitten of thuis of op een andere plaats zijn. Geprezen uw grote naam. Amen. Gemeente gasten, laten we samen uitspreken in welke naam wij hier samengekomen zijn vanmiddag. En laten we daarop volgende groet met ons amen beantwoorden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Oh, hier begint tekst hierboven. Wat toch wel? Een andere? Nou, spreek hem dan maar uit. Ik hoor het al. Het is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Gratie voor u en voor jou. En vrede van God onze Vader. En dat door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Vorige week heb ik 's middags gepreekt in Ermelo en de diaconie vroeg toen of ik wilde preken over vluchtelingen. Want waarschijnlijk in de afgelopen week hebben ze in Ermelo in de gemeenteraad erover gesproken en anders komt het later dit jaar. Er was al een principe besluit genomen om ook noodopvang voor asielzoekers daar te hebben, voor honderden mensen. Ter Apel is natuurlijk in hoge nood. En de komende tijd wordt er nog van alles verwacht. Misschien nog wel straks mensen uit Turkije zelfs. België en Duitsland zorgen er al voor. Dus dat is een soort themapreek geworden. En die krijgt u vanmiddag dan ook voorgeschoteld. Maar goed, het speelt ook in het hele land met alle dingen die er zijn. We willen nu samen bidden. En daarna vindt de collecte plaats. Waarvan de derde collecte bestemd is voor noodhulp voor Turkije en Syrië. Syrië komt zo nog in de preek naar voren. Dat ziet er mooi uit. En dan zingen we ook Machtige Heer, Grote Verlosser. Laten we samen bidden. Lieve Vader in de hemel, u bent er. En u bent de levende God. En de enige God. En u bent betrouwbaar tot en met wat u zegt. Daar kunnen we helemaal van op aan. Daar danken we u voor, want we leven in een wereld waar zoveel op zijn kop staat. Waar zoveel onzekerheden zijn. En dan is het heerlijk om in het begin van de week weer bij elkaar te komen, met elkaar. Om te luisteren naar u, om samen te zingen en onze gaven te geven. En te beseffen dat we het van u mogen verwachten. Dat doen we dan ook voor deze dienst, als we de Bijbel open doen. We hebben uw geest nodig en we danken u dat we uw woord hebben ontvangen. We denken aan christenen die vervolgd worden. Die misschien niet eens hardop kunnen zingen. En die moeten vrezen voor allerlei gevolgen als bekend wordt dat ze christen zijn. Wilt u ze kracht geven en helpen? Dank u wel dat wereldwijd vandaag mensen bij elkaar komen of gekomen zijn om u te eren en om van u te horen. Dank u wel dat u uw geest geeft en we bidden dat ook voor de kinderen die straks hun eigen programma hebben. Wilt u daar er ook bij zijn? Wilt u er thuis bij zijn of waar we ook meeluisteren? En dat heel deze dienst mag zijn tot eer van uw naam, want daar gaat het om. Wilt u zorgen dat we gefocust zijn op u en dat we horen wat u bedoelt. En u bent ook bij machten en daar danken we u voor om die boodschap heel persoonlijk te maken. Voor de een dit en voor de ander dat. Voor de een een bemoediging, voor de ander misschien helpen, ben ik mee bezig en moet het niet anders gaan. Wilt u ons helpen in alle dingen en geven dat het goed mag zijn. Zo leggen we elkaar, onszelf, deze dienst in uw handen en vragen uw onmisbare zegen daarvoor. Wij vragen het niet op grond van iets uit onszelf, Want er viel er helemaal niks te vragen. Maar we vragen dat op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus, uw Zoon, onze opgestane verlosser. We prijzen uw grote naam. Amen. Ja, zeg maar, Rempelt, ga je een verder jachthond komen? Ach, nou, dat kan ik meteen inleiden. Die heb ik expres opgegeven, want straks gaat het, hier gaat het ook over de Hermon, de berg. En een van de rivieren die straks in het Bijbelgedeelte naar voren komen, ontspringt ook op de Hermon. En het is een gebied waar, waar veel, waar God Pan ook werd vereerd. En heel veel andere godsdiensten enzovoort waren. Even daarboven is Syrië. En daar gaat het straks over als we het over Naaman hebben. Het heigend hert de jacht ontkomen. Yes. Drie coupletten.
we doen het zo. Ik heb even wat plaatjes voordat we uit de Bijbel gaan lezen. Want dan hebben we een beetje meer beeld hopelijk. Het speelt zich allemaal af in de 9e eeuw voor Christus. Hier heb je Agab, die kennen we wel. En toen was Elia profeet. En daarna, en dat speelt van bij de vanmiddag waar we het over hebben, Ben-Hadad de tweede koning van Syrië. En in die tijd was Joram koning in Samaria. Kijk, jullie hebben ook zo'n dingetje. Ja, dat is leuk. Oh, dat doen jullie voor de mensen thuis waarschijnlijk. En dan heb je Elisa, die was de profeet. Die komen we straks ook tegen. Nou, dan het volgende plaatje. Kunnen we zien Aram. Kijk, Syrië. Hier heb je Damascus liggen. Daar is trouwens, ik ben er geweest toch voor al die ellende. En daar heb je de rechte straat nog altijd, waar Paulus ook gelopen heeft. Dat is wel heel erg mooi. Maar Aram is het huidige Syrië ook. En je ziet hier allemaal van die invallen. Op allerlei momenten vielen ze in. Dat deden ze bij voorkeur natuurlijk als er mooie oogst op het land stond. Want daar hadden ze niks voor gedaan. En ze komen eraan met z'n allen en ze stropen de boel kaal. En ze zeggen bedankt en ze gaan weer weg. Dus daar was Aram verschrikkelijk onberucht. Elke keer maar weer. Het volgende plaatje gaat het over de rivieren. Want we Naama zegt op een gegeven moment, ja maar de Abana en de Parpar, of de Farpar, net hoe je dat vertaalt, hoe je het uitspreekt, dat zijn belangrijke rivieren. Nou, de Abana heet tegenwoordig de Barada rivier. Die gaat dwars door, Damascus heen. En die ontspringt op de Anti-Libanon. En die andere rivier, moet je eigenlijk weer even terug? Een plaatje terug, ja. Die andere rivier die ontspringt dan op de Hermon, waar we net van gezongen hebben. Hier heb je Israël liggen. Op de Hermon. En die gaat zo onder Damascus door. En dat heet tegenwoordig de Awaai-rivier. Nou, twee plaatjes verder zien we dan de Awaai-rivier. Ik vind het nu een miserig stroompje of een modderig ding. Maar dat moest toen een hele mooie geweest zijn. En trouwens die Abana rivier, de Grieken noemden dat toen de Gouden rivier. Dus het moet echt een prachtig ding geweest zijn die door Damascus heen ging. Het volgende plaatje, dat is het laatste. Daar zien we Rimmon. Dat is de god die Ben-Hadad de tweede diende. Ook wel Baal genoemd, Baal wat heer betekent. En dat was de god die Izebel ook vereerde, die meegenomen had. Hij heet ook de god van de donder. Hier zie je hem afgebeeld met bliksemstraaltjes in zijn hand. En dat is het beeld van de donder. Vruchtbaarheidsgod was die ook. En hier dit beeld, als je in Berlijn bent en je gaat naar het Pergamonmuseum, dan kun je dit beeld zien. Dat komt dus uit die tijd. Dus de Rimmon die we straks tegenkomen. Daar zit mannetje hier. Hoewel, het is maar een beeld. Dus als je in het museum komt, zou ik aanraden om er niet voor te knielen. Want het is gewoon een stom stuk steen. Wel oud, maar het is gewoon steen. Er is maar één god, dat is de god van Israël. Maar goed, wel leuk om een stukje oudheid uit de Bijbel daar in Berlijn te hebben. Dus als je langs gaat, als je er bent, ga maar eens langs. Dan gaan we nu het Bijbelgedeelte lezen uit 2 Koningen 5.
Nee, daar komt hij. Duurt even. Ik wil lezen uit 2 Koningen 5 vers 1 tot 19 over Naaman. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van de Heer, van zijn Heer, en van hoge aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken met een klein meisje uit het land Israël dat als gevangen weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman. Ze zei tegen haar meesteres, och was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Toen ging Naaman zijn heer vertellen, zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt gesproken. Daarop zei de koning van Syrië, kom, ga weg. Ik zal een brief aan de koning van Israël sturen. En hij ging heen en nam 10 talenten zilver, 6000 sikkel goud en 10 stelgewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin stond: nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie, heb ik mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u zijn melaatschheid bij hem wegneemt. En het gebeurde toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei: ben ik dan God om te doden en om levend te maken, dat deze man iemand naar mij toestuurt om bij een man zijn melaatschheid weg te nemen? Want voorwaar, besef toch en zie in dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt. Maar het gebeurde toen Elisa, de man Gods, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde: waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toe komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen, en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn. Maar Naaman werd erg kwaad en ging weg. Hij zei: zie, ik zei bij mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen en voor mij gaan staan, de naam van de Heere zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatschheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden: mijn vader, als die profeet u iets moeilijks had opgedragen, zou u dan dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nu hij tegen u gezegd heeft: was u en u zult rein zijn. Daarom daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij terug naar de man Gods, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei: zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk aan van uw dienaar. Maar hij zei: zo waar de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik wil het niet aannemen. En hij drong bij hem aan om het aan te nemen, maar hij weigerde het. Naaman zei erop: zo niet, laat dan toch aan uw dienaar een last aarde gegeven worden, zoveel als een span muildieren dragen kan. Want uw dienaar zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden dan alleen aan de Heere. In deze zaak mogen de Heer uw dienaar vergeven. Wanneer mijn Heer het huis van Rimmon zal binnengaan om zich daar neer te buigen, en hij op mijn hand zal leunen, moet ik mij in het huis van Rimmon ook neerbuigen. Als ik mij zo zal neerbuigen in het huis van Rimmon, laat de Heer uw dienaar in deze zaak dan toch vergeven. Toen zeide hij tegen hem: ga in vrede.
Ik wil dit Bijbelgedeelte bekijken vanuit Leviticus 19, vers 34, waar staat: heb vreemdelingen lief als uzelf. Eerst maar even algemeen nog. We leven in een hele lastige tijd op het moment. En ik heb met de overheid van Nederland, met de regering, medelijden, maar het lijkt me ontzettend lastig. Stikstof, de afgelopen week is weer gebleken dat wat je ook doet haast, dat het nog niet genoeg zal zijn. Boeren en alle die daarmee te maken hebben, zijn in last wat dat betreft. Maar de mensen die huizen willen bouwen, zijn in last. En mensen die graag een huis willen hebben, willen kopen, huren. De arbeid, de markt is te krap. Asielzoekers, er komen er nog meer aan. En er is gewoon te weinig ruimte. En zoveel mensen willen woonruimte hebben. Hoe ga je dat dan verdelen? Wat moet je dan doen? Aan alle kanten schuurt het. Doet het pijn. En er zal geen ideale oplossing zijn. Maar er moet wel wat gebeuren. Er moet wel wat komen. Ik hoop straks ook wat te denken om te bidden voor de overheid. Want mensen die trekken hun mond open en beginnen te schelden over dit en dat van de overheid. Denk ik, ja, wacht maar even. Je kan van alles zeggen en er zijn allerlei dingen misgegaan. Maar nu moet je met wat je hebt wel verder. Er moet wat gebeuren. En stel je alsjeblieft constructief op en bid. Bid voor de overheid. Dat is ook een Bijbelse opdracht om te bidden voor de overheid. Om te kijken dat zij goede beslissingen nemen. Dat ze gezegende beslissingen nemen. Nou, dat wil ik eerst maar even neerleggen. Want als het over vluchtelingen gaat, dan is dat best spannend. En dan roepen er allemaal mensen, ja, maar ik wil ook een woning en ik wil dit en ik wil dat. Leviticus 19 zegt, heb vreemdelingen lief als jezelf. Dat is al heel mooi, want het zegt dan, het is niet wij, zij. En dat krijg je in de discussies nu al zoveel. Zij, wij. Nee, zegt God. Heb een vreemdeling lief als jezelf. Heb je naaste lief, heb je vreemdeling lief. Heb je vijand lief. Dat is niet iets van de tijd na Jezus, het Nieuwe Testament. Dat was al lang in het Oude Testament. Daar zat het vol mee. En in de wet horen we ook steeds. Luister, jullie zijn vreemdelingen geweest in Egypte. Je weet wat het is. Denk nou alsjeblieft om die vreemdeling. Zorg goed voor hem. Zo een paar van die dingen. Iemand die als vreemdeling, Leviticus 19, in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Zie je? Niet wij zij, als één geheel. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer, jullie God. God zat in Deuteronomium 10, handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar. Hij verschaft weduwe en wezen recht, bewijst vreemdelingen zijn liefde door hen van voedsel en kleding te voorzien. En ik kan een hele rits tekst allemaal opzoeken, maar dat kan u zelf wel doen. En als u op de website van Stichting Gaven kijkt, dan zie je heel veel bijbelgedeelten die te maken hebben met vreemdelingen. En hoe God zegt dat wij met elkaar om zullen gaan. Dus dat is van groot belang, hoe wij dat zien. Liefde staat in die tekst centraal. Heb vreemdelingen lief als jezelf. In 1 Korinthe 13 staat dat geloof, hoop en liefde er zijn. Maar de meeste van deze is de liefde. Geloof is maar een hulpraketje van de liefde, net als hoop dat is. Het is een tijdelijk dingetje. We hebben hier op aarde geloof nodig, want geloof verbindt ons met God. Daar kan de Heilige Geest daar doorheen werken. Het is een soort waterleiding. Het is, staat in de belijdenisgeschriften, slechts een middel om daarmee Jezus te omhelzen. Geloof is maar een middel. Maar dat hebben we hier nodig. Maar straks, als we op de nieuwe aarde zijn en we zien Jezus, dan zien we hem van aangezicht tot aangezicht. En dan hebben we geen geloof meer nodig. Dan is het veranderd in aanschouwen, zegt de Bijbel. Met hoop is dat hetzelfde. Hoop, beeld, anker, zekerheid, vastheid. Daar kun je van op aan, daar kijk je naar uit. Maar eens zal er recht geschieden. Eens geen tranen meer. Eens alle onrecht weg. Eens geen dood, geen verdriet meer. Hoop. Daar strek je je naar uit. Maar straks, als Jezus teruggekomen is, is de hoop vervuld. Er valt niks meer te hopen. De hoop is compleet vervuld. Maar de liefde, die blijft. Want God is liefde. En daarom moeten we hiermee beginnen als we ook over vreemdelingen gaan hebben en hoe wij met elkaar omgaan. Zo lief heeft God de wereld gehad, de kosmos, hoe breder wil je het hebben, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. De liefde van God, hij is liefde, is gericht op elk mensenkind van het begin af aan. Hij is begonnen met Israël, allicht. Hij moest ergens beginnen. En vanuit Israël, Christus geboren. Maar heel de wereld heeft hij altijd op het oog gehad. Elk mensenkind is een schepsel uit zijn hand. Geen zij, wij. Liefde. bij dat meisje, bij Naaman, vind je die liefde. Dat is wat, hoe oud zou dat kind geweest zijn? Misschien 12, 13, 14 jaar. En behalve dat ze de oogst meenemen, zeggen ze, hop, we nemen jou ook mee. En nog meer anderen. En tegenwoordig kun je zeggen, we gaan even skypen. Vader en moeder en een kind ergens anders in het buitenland. Ik heb nu een dochter in Australië, dus dat is heel lekker met WhatsApp. Je hebt er zo bij, beeld en alles, kost nog niks ook. Maar voor hun was het sloes. Ze wisten één ding, we hebben elkaar voor het laatst van ons leven gezien. Moet je even indenken, die ouders. Denk, wat zal er met onze dochter gebeuren? Zo meegenomen door die bende. En waar komt ze terecht, wat er gebeurt er met haar? En dat meisje, papa en mama, zie ik nooit meer terug. Ik word door de vijand meegenomen. Wat is dat? Nou, en dan wordt ze notabene bij die generaal in huis geplaatst. Dienstmeisje, slavinnetje van de vrouw van generaal Naaman. En dan blijkt Naaman melaatse te zijn. Blijkbaar in een vroegtijdig stadium. Want hij kan nog her en der naartoe gaan. Het was een huidziekte. We weten niet wat voor huidziekte het precies was. En hij kan nog ergens heen gaan. Maar dan zegt zij tegen haar meesteres. Van, kon hij maar naar de profeet gaan in Samaria. Die zal hem genezen. Je zou je voor kunnen stellen dat ze zou zeggen van, nou, eigen schuld, dikke bult. Jij bent zo gemeen bezig geweest. Jij bent een vijand van me. Zoek het nou maar uit ook. Mooi is dat. Lik op stuk. Klaar. Zou heel begrijpelijk zijn. Maar ze doet het niet. Ze doet het niet. En wat ook opmerkelijk is, in die tijd was het geloof, als een vijand zoals Aram, als die jou overwint, dan is die god van Aram, in dit geval Hadad, Rimmel of Baal, hoe je hem noemen wil, is blijkbaar sterker dan de god van Israël. Dat zal dat kind ook overal vandaan gehoord hebben. Maar nee hoor, zij vertrouwt in alles op de god van Israël. En zijn profeet, kortom, zij komt uit een gezin vandaan waarin de liefde tot God centraal stond. Ze heeft gelovige ouders gehad, die haar hebben duidelijk gemaakt wie de God van Israël is. Dat als alles je tegenzit, dat als je denkt dat hij verdwenen is, dat God zegt, en toch jullie zijn mijn volk. En ik ben jullie God. Blijf op mij vertrouwen. En de liefde die God predikt, die in de wetten staat, in de eerste vijf boeken van Mozes onder andere, hoe we met vreemdelingen enzovoort om moeten gaan. Heb uw naaste lief. Heb de vreemdeling lief. Heb uw vijand lief. Dat zien we in dit meisje terugkomen. Wat is dat ontzettend mooi. En leerzaam. Wat is dat belangrijk. Liefde staat voorop. Ze is bezorgd over die generaal. Die vijandige generaal als het erop aankomt. Niet hard is ze, maar vol hoop. Daar tegenover zat koning Joram. Dan komt Naaman met een brief van Ben-Hadad II bij hem aan het hof. En hij springt uit zijn vel. Dat zie je, hij zoekt een aanleiding voor een oorlog weer. Daar komt hij weer aan. Ben ik God dat ik hem kan genezen? Beste Joram, de God van Israël is er. En jij bent koning in zijn naam. En de profeet Elisa woont bij jou om de hoek. En God heeft zo vaak aan jouw deur geklopt. Maar je gaat gewoon je eigen gang. Je luistert niet naar hem. Ben ik God? Joram, God is er. De God van Israël. En hij kan genezen. Jij bent het tegenovergestelde van dat meisje. Jij kunt van dat meisje leren. Elise hoort van het kabaal in het paleis. En die geeft een seintje van, zend Naaman naar mij toe. Het komt goed, want er is wel een God in Israël. Er is een God in Israël. Hij wil dat ook duidelijk laten zien. Liefde voorop. En dan doen wat je doen kunt. Dat meisje kan niet veel. Ja, je bent slavinnetje. Je bent vrouw. Weet hoe er in die tijd over gedacht werd. En je bent bij de vijand thuis, zeg maar. Wat wil jij nog meer? Maar ze doet wat ze kan. Ze doet met wat er op haar weg komt. Ze weet wat er ook is. En hoe vijandig mensen zijn. Naaman is het beste uit bij de God van Israël. Daar moet hij terecht. En ze heeft het lef om dat te zeggen tegen haar meesteres. En die heeft het lef om dat te zeggen tegen Naaman. En Naaman gaat ermee naar Benhadad II. Een slavinnetje. Die zegt wat. En het komt bij de koning Benhadad II aan het hof terecht. Ik moest denken aan Jozef. Die in de gevangenis gezeten heeft in Egypte. En bij het huis van Potifar. En je leest dan hoe hij zich steeds voorbeeldig gedroeg. En op een positieve manier bezig was. En bleef vertrouwen op de God van Israël. Zou dat meisje dat verhaal vast en zeker ook gehoord hebben van haar vader en moeder thuis. Hoe Jozef bleef vertrouwen op de belofte van God. Dwars tegen alles in. En doen wat je doen kunt in jouw situatie. Johannes wordt straks onderkoning, met een onderkoning daar in Egypte. Dat meisje doet wat ze kan. Joram zit het tegengedeeld, die zit dwars. Elisa doet ook wat hij kan. Laat hem maar hier komen. Want dan zal hij zien dat er een God in Israël is. En de bedienden van Naaman doen dat eigenlijk ook. Die hebben helemaal niks met de God van Israël. Maar God gebruikt alles en iedereen om te helpen. En je ziet hier dat die bedienden zeggen van ja, hoor eens, baat het niet, het schaadt ook niet. Waarom zou u niet, zo moeilijk is het toch niet. 7 keer onder. Niet nu weggaan, we zijn er bijna. Doe dat nou alsjeblieft. Vertrouw daarop. God gebruikt in onze omgeving, zonder dat we het weten, ook allerlei mensen en mogelijkheden van zijn grote plan. Gods grote plan is de redding van heel de wereld. Hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. En hij zet daar alles, notabene, voor in. Ik weet niet of hier een asielzoekerscentrum is in Dordrecht. Of komt er misschien een? Nou ja, je kunt van alles doen. Ja, wat moet ik dan doen? Als stel dat het hier zou zijn. Wat moet ik dan doen? Wat moet ik doen met vreemdelingen in mijn omgeving? Of doe iets wat bij je past, wat op je weg komt. In Haarlem, toen er heel veel Syriërs kwamen, ging vanuit de kerk van mijn zoon die daar woont, gingen ze voetballen bij de koepel waar ze zaten, de koepelgevangenis daar. Daar werden ze ondergebracht. Elke week 1 of 2 keer voetballen bij elkaar. Een van die voetballers was trouwens een profvoetballer van Syrië. Doen wat je doen kunt. Hou je van een potje voetbal, dan kun je al wat. Kun je met iemand mee naar een instantie toe, dan kun je wat. Misschien kun je vertalen. Of gewoon helpen op allerlei manieren. Misschien kun je een fiets regelen voor iemand die wil fietsen. Kun je helpen met iets kopen of uitzoeken. Maar iets wat bij je past. God gebruikt ons allemaal. Of we nou vreemdelingen en asielzoekers zijn of andere dingen. Diaconaal. Gebruikt hij ons overal. Kijk naar wat bij jou past. En God wil ons allemaal gebruiken. Voor hem. Met de liefde voorop. Kijk wat op je weg komt en doe wat je kunt. En diaconaat is altijd helpen. Dat zien we nu met die ramp ook. Al ben je de grootste vijand van allemaal dingen in Turkije of Syrië. Nood is nood. Helpen. En vanuit de liefde van Christus doen wat je doen kunt. Het regent over rechtvaardigen en over onrechtvaardigen. God geeft dat. En laat de zon opgaan voor goeden en slechten. De algemene genade van God. Diaconaat is helpen waar je kan zonder er iets voor terug te verwachten. Nood, helpen. Altijd. Liefde, doen wat op je weg komt, wat bij je past. Roeping. Het is een roeping ook voor ons. Heeft ook met het zendingsbevel te maken. Dat alle volken zullen horen van wie die God van Israël is. Daar gaat het in het Bijbelgedeelte ook om. Wie die God van Israël is. Dat je hem kunt vertrouwen. Roeping. Gewoon voor jou. Dat God je wil gebruiken hier of daar. Roeping, omdat je ziet dat mensen in nood zijn. Abraham was ook een vluchteling. Een economisch vluchteling. Jezus was een politiek vluchteling. Hij moest vluchten met Jozef en Maria naar Egypte. Mozes was een politiek vluchteling. God roept ons om mensen te helpen in hun situatie. En dan het laatste punt. Moet je eens kijken wat God ermee doet. Want zo helpt en redt God. In Rotterdam is in de Tarwewijk 15 jaar diaconaal werk geweest. Alleen diaconaal werk, maar wel vanuit de liefde van Christus. Doen wat je doen kunt, helpen gewoon, klaar. Beteken wat voor de mensen om je heen. En na een jaar of 15 zeiden de mensen, kunnen jullie hier ook geen kerkdiensten organiseren? Zoals er in Sjaloos gebeurt. Graag. Komt het vanzelf? Kijk hier nu bij Naaman, hij gaat erheen voor genezing. Via dat meisje. En hij wordt gered. Hij beleidt de God van Israël als de enige God. Er is geen God dan de God van Israël. Het heel eenvoudige wat wij doen, kan God op een bijzondere manier gebruiken. Hij komt tot een volledige overgave aan de God van Israël, Naaman. Moet je meemaken, komt hij straks terug, thuis, en is dat meisje niet meer de enige die gelooft in de God van Israël. Maar Naaman, haar heer, ook. Ze is de enige niet meer. Er is wat veranderd bij hem, dat zie je ook in het Bijbelgedeelte. In het begin staat, hij was in hoog aanzien. Want hij werd gewaardeerd, want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Dat is een steek onder water. Want in Aram zeiden ze, die Naaman is een supergeneraal. Die heeft de overwinning voor ons behaald. Fantastisch. Wat een kerel is dat. Wat een grote vent. Zo staat het in het Hebreeuws ook. Een groot man. Hier zat tussen haakjes, haha. Buiten God gaat niks om. God is soeverein. Hij moest dus weten. Dat God hem gebruikt heeft. Het is niet zomaar even aan hem te danken. En er tegenover staat een jong meisje. Grote man, jong meisje. En aan het eind van de geschiedenis krijgt hij weer een nieuwe huid. De huid keert terug als van een kleine jongen. Klein meisje. Huid van een kleine jongen. Groot man, kleine jongen. Die grote Naaman, met zijn bravoer. En wat moet ik in die rivier de Jordaan? die gehoorzaamt de profeet, aan wie die zich geërgerd heeft. Want in zijn land zou het naar hem toekomen voor een buigen 3 keer en allemaal formules uitspreken en bezweringen doen en gebaren maken. En hij blijft gewoon binnen zitten en laat hem zeggen dat hij zich 7 keer moet baden, moet onderdompelen in de Jordaan, meer niet. Hij is een heel klein mannetje geworden. Heel klein mannetje. En hij gelooft in de God van Israël. Hij heeft miljoenen aan goud, zilver en gala kleding meegenomen. Maar het is genade van God. Elisa wil er geen cent van hebben. Israël had het goed kunnen gebruiken, dat geld. Nee, laat maar zitten. Het is genade van God. De liefde staat voorop. De genade staat voorop. Als je gelooft in Jezus Christus, dan weet je dat God genadig geweest is voor jou. Dat je dood was en nu leeft. Dat Jezus de eeuwige dood voor ons heeft ondergaan. Die ik had verdiend. Dat heeft Hij gedaan. Hij heeft alles voor mij over gehad. Als je die genade ziet, als je Jezus ziet, dan krijg je andere ogen, andere handen, andere voeten. Die de genade van Christus laten zien in je eigen omgeving. Niet wij, zij. Maar Hij en alle die Hij lief heeft. En zo iets laten zien van wie Hij is. Naaman komt dit Nieuwe Testament ook nog voor. Als Jezus in de synagoge van Nazareth is. Lucas hoofdstuk 4. Jezus heeft net met zoveel woorden gezegd van dat de Messias voor ze staat. Nadat hij uit Jesaja had gelezen. En dan staat daar dat Jezus zegt. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël met een huidziekte die hen onrein maakte. Toch werd niemand van hen gereinigd. Maar wel de Syriër Naaman. Hoezo? Door dat meisje. Door die ouders van dat meisje. Door Elisa die op zijn post was. En dat die grote Naaman klein durfde te worden, zich klein liet maken door God. En in Nazareth worden ze woest. En ze willen Jezus van de hoogte storten. Wat nou? Ze begrepen niet die liefde die God was komen brengen. God wil ons gebruiken voor onze eigen omgeving. Hij heeft ieder mens op het oog en gaat zo zijn bijzondere weg. Ik hoop dat we zo vanuit de genade die we ontvangen hebben, genadig zijn. En bij alle vraagstukken die er zijn en hoe we dingen op moeten lossen, eerst omhoog kijken naar Jezus. Het kruis zien. En het lege graf. Hij is opgestaan. En het zegt, gebruik mij. Kneed mij. Vorm mij, zoals we hebben gezongen. En maak mij een vat tot uw eer. En wilt u het gebruiken tot eer van uw grote naam. Laat zo op deze week zijn, dit jaar, jouw leven, in dienst van God, geroepen door Hem, levend uit liefde, en doen wat je hand vindt om te doen. En kijk maar eens, menig keer kun je zien wat God gebruikt, wat geweldig is. Geef God de ruimte, maak je klein, ontvang en deel uit. We willen samen antwoorden. Door samen te zingen. Psalm 146 vers 3 tot en met 6 uit de nieuwe psalmrijming. de bimisten hebben gelezen 3 en 6. In plaats van 3, 4, 5 en 6. Maar jullie kunnen niet de voorscheid over zeker, hè? Dan lees ik die 2 coupletten voor nog. Hij doet recht en zal bevrijden. Wie niet weet wat vrijheid is, voedt royaal wie honger lijden, redt uit de gevangenis. Blinde ogen opent hij, wie gebukt gaat, staat hij bij. Hij beschermt de vluchtelingen, heeft wie eerlijk leven lief. Weduwe zien zegeningen, wezen geeft hij perspectief. Maar de levensweg loopt dood, van wie doet wat hij verbood, van wie doen wat hij verbood. We willen samen danken en bidden en zingen dan de nieuwe psalmrijming 87. Alle coupletten. Lieve Vader in de hemel. Dank u wel voor uw liefde. U bent liefde. En we kunnen het zien, heel de Bijbel door. En het beste nog, in de komst van Jezus naar deze aarde. Deze aarde die kapot was gemaakt door ons. Zoveel verdeeldheid, ellende, haat. Hopeloos, zouden we zeggen. Vanuit ons perspectief gezien, inderdaad, hopeloos. Maar niet vanuit uw perspectief. U hebt gedragen wat wij hadden moeten dragen. U hebt gedaan wat wij hadden moeten doen en moeten doen. U voltooit alles voor ons. De rechtvaardiging en de heiliging komen bij u vandaan. U maakt ons tot een stralende bruid. U brengt mensen tot geloof. Ver weg, dichtbij. De meeste mensen die als asielzoeker in het land komen, komen uit landen waar het evangelie niet gebracht kan worden. En nou brengt u ze hier naar ons toe, op de stoep om zo maar te zeggen. Geef ons de gezindheid van dat meisje, niet van Joram, van dat meisje en van de ouders van dat meisje. Geef dat we op u blijven vertrouwen. Ook al lijkt het erop dat u er niet bent. Ook al zijn er zoveel zware dingen. Geef dat we ook om elkaar heen staan. Elkaar vasthouden. Maar dat we blijven verwachten dat u God bent. En uitkomst zal geven. Maar de Heer zal uitkomst geven. Toch, dwars door alles heen. Dank u wel voor zoveel mensen die tot geloof mogen komen. Ook onder hen die als vluchteling naar westerse landen zijn gekomen. Dank u voor zoveel werk dat er gebeuren mag. Ook in buurten, in wijken, in Nederland. Dan zijn het geen vluchtelingen vaak. Maar wel mensen uit een heel andere cultuur. Die God van Israël niet kennen. Geef dat we het beeld van Christus vertonen. Uw beeld. En dat we hen lief hebben als onszelf. Zoals u ook ons hebt lief gehad. En lief hebt. Misschien zijn we zoekende qua geloof. Misschien hebben we niet eens een goed beeld van u. En laat staan dat we weten wat ze zouden kunnen doen misschien. Wilt u dichtbij komen? Laat zien wie u bent. Ons geloof geven. En dat wij die uitgestoken hand van u aanpakken. En u vertrouwen. U bent gekomen niet voor mensen die het allemaal zo goed doen. Maar voor mensen die moeten zeggen, het wordt ook nooit wat, geloof ik. En u maakt ons tot die stralende bruid. Geloven is niets anders dan zeggen, ik heb Jezus nodig. Door het geloof mag ik hem omhelzen. Ingelijfd worden in Christus. Dank voor uw genade. Laten we zo vanuit die genade in het leven van elke dag staan. Deze week, dit jaar, heel ons leven. En zo uw naam eren, groot maken, u prijzen. Bewaar ons wat verkeerd is. Zegen ons, ook in onze stille tijd. Geef dat alles tot uw eer mag zijn. We bidden voor mensen in nood. We horen de aantallen maar omhoog gaan in het aardbevingsgebied. Verschrikkelijk. Heer onze God, ontfermt u zich. En geeft dat er adequate hulp mag zijn. Internationaal. Bovenal. Geef dat mensen u mogen ontdekken, zoals Naaman dat deed. En die minister van Financiën uit Soedan op die eenzame weg Handelingen 8. Dank u wel dat uw evangelie zo doorgaat. Geprezen uw grote naam. Amen.
Thank you.
spreken met elkaar een geloofsbelijdenis uit en zingen dan geprezen zij de Heer, dag aan dag draagt hij ons. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter aarde, de derde dagen weer opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand ons, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zon. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Zegen voor hulpverleners, die ook gebruikt wordt als mensen vanuit de kerken diaconaal worden uitgezonden. En bij deze themapreek past die wel mooi, dus ik wil deze zegen geven. De Heer geeft jullie zijn kracht om ambassadeurs van hem te zijn. Dat overal waar jullie gaan, dat Christus daar ook zijn voetstappen zet. Waar jullie spreken, dat God door zijn woorden, daar zijn woorden van vrede brengt, tot herstel en genezing van wonden. Waar jullie zijn, dat Gods licht daar zal stralen en Gods geest zal werken, zodat hij de duisternis zal verdrijven uit de harten van de mensen. wanneer jullie handen aanraken, dat dan de liefde van Christus en de bewogenheid van God ervaren mag worden. Mogen God jullie beschermen, dag en nacht. Hij zegt, zie, ik ben met jullie. Alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Amen.